Goedemorgen allemaal en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Radio Kabataru. De enige echte, onofficiële podcast over SC Heerenveen. De achtste speelronde van de Eredivisie zit erop en opnieuw blijft SC Heerenveen ongeslagen in eigen huis. Wat moeten we eigenlijk zeggen, opnieuw weten de Friese in eigen huis niet te winnen. Mijn naam is Marcel Koppers en vandaag ga ik samen met drie gasten het antwoord op die vraag zien te vinden en nog veel meer. Laten we beginnen met de vaste sidekick, Frank Beenen.
Goedemorgen.
Goedemorgen Frank. En naast hem zitten nog twee bekende gezichten, die van Wout de Jong.
Goedemorgen.
En Sander IJsing.
Ja, goedemorgen.
Welkom terug jongens. Hebben jullie er een beetje zin in?
Ja.
Ja, zeker, altijd.
Het vizier een beetje op scherp staan?
Zo scherp als een mis.
Scherper dan gisteren lukt al snel, hè?
Ja, maar ik vind dat je wel kleine oogjes hebt, Sander, hoor.
Ja, hè?
Dat heeft een andere oorzaak, vrees ik.
Goed geslapen?
Ja hoor, prima.
Oké, nee, prima, mooi.
Nou ja, laten we direct maar beginnen met de wedstrijd dan. Van afgelopen zondag, 11:15, voor de vierde keer op rij, zagen de supporters in het Abel Enzo Stadion een gelijkspel. Eerder lukte het ook al niet om te winnen van Feyenoord, Fortuna, Sittard en FC Twente. En eigenlijk hebben we daardoor al 6 punten laten liggen in eigen huis. Waar lag het deze keer aan, Sander?
Ja, ik vond het eigenlijk wel doodzonde. Volgens mij was het weer het vizier dat niet op scherp stond. Ik vond tot de 16 dat we een mooi spelletje speelden. Veel goed kort combinatievoetbal. Maar ja, in de 16 vond ik Odegaard wel ontzettend alleen de hele tijd. Geen tweede man die aansloot. En ja, dat vertaalt zich uiteindelijk in de uitslag. Het viel mij op dat het eerste deel, de eerste kwartier ongeveer, we echt wel achter de feiten aanliepen. Utrecht had een paar keer de lange bal over de verdediging heen lepelde. En werd een paar keer flink gevaarlijk. Maar na die 1-0 vond ik... Ik weet niet of er wat omgezet werd bij Heerenveen. Het viel me op dat Congolo dat die op Maher ging staan. Die ging een stuk dieper staan. Ja, toen kwam er veel meer controle. Ja, de andere kant daarvan is dat Congolo natuurlijk geen echte nummer 10 is. Dus ja, zodra die in balbezit komt op die positie... Ja, wordt het moeilijk. En volgens mij was dat wel het verhaal van de wedstrijd.
Ik vind het vooral ook een compliment wel dat we eigenlijk FC Utrecht en Heerenveen voorbijgestreefd. Sowieso qua financiële middelen natuurlijk. Maar ook qua selectie, die ziet er op papier veel beter uit dan die van Heerenveen. Maar toch ben je zo'n ploeg wel gewoon 70, 80 minuten de baas. En dat vind ik wel echt een compliment waard aan Johnny Jansen en zijn ploeg. Want ik had vooraf toch wel een vrij kansloze nederlaag ingecalculeerd. Was dat misschien vrij pessimistisch gedacht. Maar ja, Utrecht vind ik gewoon een hele goede ploeg die gewoon ook mee gaat doen met Feyenoord en AZ en Vitesse om de plekken achter Ajax en PSV, denk ik. Dus ik vond eigenlijk dat het wel goed speelde. En nou ja, wat ik zei, als je 70, 80 minuten de baas bent tegen zo'n ploeg. En je had natuurlijk moeten winnen als je de kansen afmaakt. Nou, dan vind ik dat wel ook een compliment.
Je zag ook in de eerste helft maar dat de grootste kansen die ontstonden, dat waren fouten van Heerenveen zelf. Eén keer Drezevic die verzuimde de bal weg te koppen. Eén keer Congolo die de bal terugspeelde op Haan. De tweede helft hadden Utrecht nog een grote kans. Of twee grote kansen, denk ik. Maar voor de rest inderdaad had het voor me aardig onder de... controle. Ja. Van wat ik gezien heb in de samenvatting en in de reacties, moet ik zeggen.
Was op het laatste moment van Haan, hoor.
Ja, het laatste moment.
Absoluut. Sport van ja. Zo verloren we vorig jaar vaak nog.
Ja, ja.
Maar dat is het verschil ook, hè, tussen dit jaar en vorig jaar. Vorig jaar ging hij er gegarandeerd in, laatste minuut. En nu, ja, hij is in vorm. Hij pakte eerder in de wedstrijd ook al een mooie bal. Hij had niet veel te doen, maar als hij wat te doen had, dan stond hij er.
Ja. Nou, het verschil is dat we nou niet mopperen over de makkelijke tegengoals, maar dat we gewoon zelf niet zo goed kunnen scoren.
Ja.
Is dat een luxe?
Nou, ik heb liever dit, want ik kijk er wel graag naar hoe we nou voetballen.
Ja.
Ik bedoel, ik zit er met plezier naar te kijken en ik denk elke keer van, hij valt toch wel binnenkort een keer. Weet je, zo kijk je ernaar. En ik bedoel, op een gegeven moment heb je helemaal niet dat je stress hebt dat je een tegengoal gaat krijgen. Je denkt echt gewoon, we gaan winnen vandaag. Zo voetbal je. En je hebt eigenlijk weer eens een keer sinds lange tijd de tegenstander bij de strot beet. En dat voelt gewoon goed. Dat je weer het gevoel hebt dat je met je eigen baas bent. Baas in eigen huis bent.
Oh, en wat heb ik genoten van die Joey Veerman. Draaien en kappen en mooie passes over de hele. En echt fantastisch. Wat een speler.
Ja, die heeft zich enorm snel aangepast. Je hoort vaak dat spelers moeten wennen aan tactiek. Of dat ze, dat ze moeten aanpassen aan de omgeving en alles. Maar... hij heeft zich meteen in de basis gespeeld en hij is meteen een van de betere, zo niet de beste man op het veld. Dat is wel echt heel erg knap hoe hij dat gedaan heeft.
Het is toch bijzonder dat hij in de slotfase van de transferperiode pas in de Eredivisie is beland.
Ja.
Dat is echt gek.
waarschijnlijk, en waarschijnlijk ook pas nadat een aantal andere middenvelders hadden afgezegd. Want ik geloof dat de deal binnen 3 of 4 dagen rond is gekomen. Dus hij stond ook niet eens bovenaan op het lijstje. Maar
bijzonder,
goede speler.
Ja. Nou, zei Hamster vorige week niet dat ze eerst wilden afwachten hoe hij naar zijn blessure terugkwam?
Ja,
ja, klopt. Ja.
Maar ik ben wel blij dat, dat we afgewacht hebben en dat we hem gehaald hebben.
Ja.
Maar ook inderdaad dat er geen andere club is geweest die, die hem echt wilde hebben. Emmen had geloof ik 3 ton geboden. Dat was dan niet genoeg.
Ja, voor zijn blessure is Utrecht nog in de markt geweest.
Ja, dat klopt.
Goed, die zijn natuurlijk na die blessure even afgehaakt. Ja, maar goed, ja, jongens, die Utrecht stond daar wel met een middenveld. Hè, waar wij van de vorige wijze spreken zouden zeggen van nou, die zouden we ook wel graag bij ons willen hebben. Hè, met Ramselaar, Maher, Gustafsson en Van der Streek. Dan heb je wel een middenveld staan. En dat viel me heel erg tegen. Hoe dat te verf kan bij hun.
Ik vond het heel erg op Kerk gericht. En lange bal. Die man is natuurlijk super snel. Daar kon Floranus ook niet bij blijven. En volgens mij is dat hun spelletje. Vooral heel veel op die counter. Ik heb ze weinig zien combineren. Weinig mooie voorzetten. Viel mij ontzettend tegen.
Maar ligt het dan aan Utrecht of ligt het dan aan Heerenveen? Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag.
Ja.
Utrecht viel mij ook tegen, maar ja, dat komt natuurlijk ook omdat Heerenveen het op een bepaalde manier heeft neergezet. Waardoor zij niet aan voetballen komen, denk ik dan. En ik vond, we hebben het over Veerman gehad, maar ik vond Congolo ook echt een enorm goede wedstrijdspeler. Voor mij was hij zelfs de man van de wedstrijd. Echt een verbindingsspeler tussen verdediging en aanval. Hij is dan inderdaad niet een man die de eindpaas geeft of die het scorend vermogen heeft. Maar hij is wel echt iemand die, die verbindingen kan leggen tussen de twee linies. Dat vind ik heel knap hoe hij dat heeft gedaan. Hoe hij zich ook heeft ontwikkeld ten opzichte van vorig seizoen.
En veel power, hè, wat je op middenveld toch wel nodig hebt tegenwoordig. Dus dan valt Fike langzamerhand, valt mij toch begint mij op te vallen dat hij niet dominant aanwezig kan zijn. Dat vond ik gisteren wel de zwakste van de drie.
Ja, ik ben aan de ene kant wel eens benieuwd als Veerman op de plek van Fike gaat spelen. En Halilovic in de basis komt voor misschien een stukje meer creativiteit bij de goal. Want ik denk dat we dat nog wel een klein beetje missen.
Ja.
Ja, maar aan de andere kant, je creëert ook wel genoeg kansen, vind ik. Alleen ze gaan er niet in. Voor mij hebben we wel heel vaak op doel geschoten. Ik las ergens, dacht ik, iets van 20 keer. En dan wel 3 of 4 keer echt tussen de palen.
Maar de eerste helft hadden we 2 schoten tussen de palen. En Utrecht ook.
Ja.
Ja. Volgens mij na Ajax de meeste doelpogingen in de Eredivisie.
Ja. Dus als je dat bekijkt, die statistiek, dan zou je niet zeggen dat het echt aan de creativiteit ligt of aan het vermogen om kansen te creëren, maar puur... aan het afmaken. Ja, dat is inmiddels bekend dat een probleem is. Ja.
Ik mis wel die aansluitende man, hoor. Dat Odgaard, die krijgt natuurlijk alles over zich heen. Maar die staat ook wel continu tegenover 2, 3 verdedigers. De hele tijd. Daar mis je net die nummer 10 die aansluit. Of de buitenspeler die aansluit.
Ja. Maar ja, geef je dat op voor die stabiliteit die er nu achterin wel goed staat? Dat is natuurlijk ook voor Jansen natuurlijk ook een...
Wat ik net zei, wat mij opviel was dat Congolo heel diep speelde op Maher. Ja. Maar hebben we het op een gegeven moment ook gewisseld. En toen was Heerenveen het ook even een paar minuten kwijt. Omdat dan toch alles even weer anders wordt. En ik vind het wel mooi dat je met tactische aanpassingen... dat je toch de wedstrijd naar je hand weet te zetten. En ik ben benieuwd of Congolo zijn plekje nou heeft. Of dat hij uiteindelijk toch het kind van de rekening gaat worden. Dat had ik van tevoren verwacht.
Ja, ik ook. Ik had tevoren ook verwacht als er iemand uit de basis zou gaan, dan zal het Congolo zijn. Maar ik vind, hij brengt toch wel stabiliteit. En inderdaad, ten opzichte van vorig seizoen, dat bijna elke kans een tegendoelpunt was. Omdat je 3, 4 tegendoelpunten gemiddeld per wedstrijd kreeg. Hij brengt wel de balans, zoals het zo mooi heet. En misschien is dat wel nodig in deze ploeg.
Nou, dan hebben we bijvoorbeeld nu geen lange spits, hè, als tweede spits die we er even in kunnen brengen als super sub. Maar vinden jullie dat er een plan B is met de spelers die nou worden gebracht?
Nou, het plan B is volgens mij Dreyer in de spits. Tenminste, die kwam erin voor Odgaard. Ja, of dat echt een plan B is, weet ik niet. Of dat het een noodgreep is, het zal een noodgreep zijn. Omdat er simpelweg geen alternatief is voor de spits. Maar ja, dat is de enige optie die bijna overblijft.
Want Botman werd gisteren niet naar voren gestuurd. Op het einde wel.
Ze koesten natuurlijk ook het punt. Hè? Je wil hem ook niet aan de andere kant om je oren krijgen.
Ja.
Ik weet niet hoe diep Halilovic kan staan. Of die ook echt voorin als een soort aanspeelpunt kan fungeren. Die is wat groter, want ik vind Dreyer wel klein voor de spitspositie. En helemaal als je tegenover 2 van die grote verdedigers staat.
Volgens mij is Halilovic niet heel veel groter, hoor.
Een
klein mannetje, dacht ik. Het is geen Henk Veerman.
Het lijken me allemaal niet echt hele balvaste types met een man in de rug.
Nee, Ayuk ook.
En als ze de bal hebben, denk ik dat Ayuk alleen maar wil draaien en kappen. En dat het niet heel erg veel gaat helpen.
Maar dat is ook een tovenaar. hoe die zijn man passeerde. Hij mist natuurlijk alle overzicht. Maar wat een tovenaar.
Ja,
vond ik echt fantastisch.
Ja, briljant. Briljant.
Van op de wedstrijden hiervoor vond ik hem wel een klein beetje tegenvallen. Iets meer verwacht. Maar hij was inderdaad tegen Utrecht weer goed op dreef, ja.
Ja, hij komt natuurlijk op je afstomen. Eigenlijk is het wel een beetje raden wat hij gaat doen. Dus binnendoor.
Ja.
En dan houdt het ook wel een beetje op, vind ik.
De manier ook hoe die slidings ontwijkt ook. Ik weet niet aan wie je me nou even doet denken. Ik denk een beetje Asaidi of zo. Die had daar voor mij ook wel een handje van. Ja, prachtig om te zien, man. Zo'n poortactie even achterstevoren even er langs bij Kuwara, geloof ik.
Ja. Beetje een Foxy Foxtrot, hè? Met zijn elastieke eentjes.
Ja.
Het is ook mooi dat hij nu een doelpunt maakt, dat hij het ook koppelt aan rendement. Ik bedoel, anders dan krijg je het straks het gezeur van nou, het is een leuke speler met leuke acties en... Maar er komt niks uit. Geen assist, geen doelpunt.
Maar dat is wel een beetje het verhaal van Heerenveen op dit moment. Heel veel leuke spelers, maar weinig rendement.
Ja, dat klopt.
Ik vond Van Bergen de eerste helft wel heel erg op dreef. De tweede helft zakte die wat weg.
Klopt.
Maar daar ging toch wel veel gevaar van uit, hè, die eerste helft.
Ja, maar dat gaat van beide vleugelspelers komt het gevaar van aan bij Heerenveen.
Ja.
Dat komt niet van Odgaard. Dat hij een actie in huis heeft en daardoor iets forceert. Dat is een eindstation, maar... Ja, goed, ik denk aan de andere kant, we hebben ook heel veel jongens met Fijk of Veerman die wel een schot hebben uit de tweede lijn. En ja. dat mogen ze voor mij wel vaker doen.
Gingen niet tussen de palen gisteren?
Nee.
Nee.
Die bal van Fijk in de laatste minuut ook, of laatste seconde zelfs.
Ja.
Ik denk, ja, vanaf 16 meter, die moet toch minimaal tussen de palen onder de lat. Maar...
Ja, Halilovic vlak daarvoor hetzelfde, hè?
Ja, klopt. Ja, maar die was ietsje verder. Maar...
Ja.
De grootste kans die was natuurlijk voor Jens Odgaard, een kwartier voor tijd. Penalty die hij miste. De beelden dat hij 2 minuten later werd gewisseld en vervolgens in één keer de kleedkamers instormde, die hebben we natuurlijk allemaal gezien. Hij keerde daarna wel weer terug op het veld en kreeg daar nog even een knuffel van Johnny Jansen. Vond ik wel mooi om te zien. Wout, jij bent, als ik goed geïnformeerd ben, de enige nog actieve voetballer van ons vieren hier. Kun je een beetje voorstellen wat Jens Odgaard gisteren voelde toen hij op de bank zat?
Ja, we spelen elke week op hetzelfde podium ongeveer, dus ik kan me dat heel goed voorstellen.
Ja, DBP?
DBP, ja zeker. Nee, het is natuurlijk een enorme tik als je voor de tweede keer een strafschop mist. Hij hoort natuurlijk ook wel, hij vangt die geluiden ook op dat hij niet helemaal rendeert. Hij zal het misschien zelf ook wel vinden. Dat er wat kritiek is en als je dan weer een strafschop mist en 2 minuten later gewisseld wordt, dan is het natuurlijk een extra harde tik die je krijgt. En dat snap ik ook wel. En volgens mij zei Johnny Jansen dat na afloop ook een paar keer. Dat hij dat heel goed begreep. Dat hij nou gewoon even alleen wil zijn. Dat hij volgens mij schreeuwde. Die ging schreeuwend richting de kleedkamer. Van frustratie. Ja, en dat vind ik het wel heel goed. Dat hij dan gewoon een paar minuten later weer, als hij is gekalmeerd, weer in de dugout gaat zitten. Weer de jongens opzoekt. En daar weer is.
Ja, een oude reactie van Johnny Jansen.
Hij was er ook wel echt maar af, hoor. Hoe hij op de bank zat, was totale verslagenheid.
Ja, mijn tranen kwamen bijna uit zijn ogen natuurlijk. Maar ik snap het wel. Maar ja, het is natuurlijk ook... hij moet nu laten zien hoe sterk hij is mentaal. Het is nu, hij heeft nu echt een flinke tik gehad, denk ik. Het is nu aan hem om te laten zien hoe sterk hij is.
Ik vraag me wel af, als de druk zo hoog is, waarom je dan die penalty neemt terwijl je niet echt in de wedstrijd zit. Want eigenlijk wordt de druk er alleen maar hoger van.
Ja, maar dat vind ik wat lastiger. Ik vind hem nooit echt in de wedstrijd zitten. Hij was heel belangrijk bij die 1-1 die hij maakte.
Ja.
Maar ik vind hem in principe nooit echt lekker in de wedstrijd zitten. Dan gaat wel een keer wat goed en dan gaat over het algemeen ook heel veel fout. Maar dan denk ik van, waarom is het gewoon niet een penalty nemen bij Heerenveen? Iemand met een vaste trap als Fijk of als Veerman. Die jongens hebben een goede trap in de benen. En hij is gewoon niet stabiel in zijn doen en laten.
In principe heeft hij volgens mij bijna het hardste schot van de hele selectie, denk ik. Want hij haalde ook een keer uit in de eerste helft, dacht ik, of in de tweede helft was het. Dat die bal in het zijnet kwam. Maar volgens mij kan hij keihard schieten. En ik weet dan niet of dat een vaste trap is en of dat dan goed genoeg is voor een strafschop. Maar ja.
Volgens mij was die panel ook wel hard.
Ja,
is dat, ja. Maar dat,
gewoon gelukje dat hij van de keeper, dat hij met zijn voet raakte.
Ja.
Ja, maar ook bij DWP weet je wel, Wout, het hoeft niet altijd hard, hè?
Nee, het hoekje is altijd raak, hè? Zeg.
Ja.
Nee, ja, dit is natuurlijk ook hartstikke sneu voor hem ook. Hij had natuurlijk zelf ook hoge verwachtingen toen hij hier kwam. Hij heeft in de voorbereiding uitstekend gedaan. En dan begint de competitie en dan is meteen op de tweede wedstrijd tegen Feyenoord dat hij een strafschop mist en eigenlijk met 1-0 achter begint. Ja, dat is heel zuur, want eigenlijk tegen Twente, Fortuna en nu tegen Utrecht ben je de betere ploeg, krijg je de kansen. En ontbreekt het gewoon aan scherpte en eigenlijk gewoon aan een spits die de ballen erin schiet.
Ja, terwijl hij vorige week tegen Ajax natuurlijk gewoon 2 keer gewoon die bal echt goed erin legt, hè?
Ja. Dat is natuurlijk ook zuur voor hem, dat die treffer dan wordt afgekeurd.
Ja.
En dan weer opnieuw kunt beginnen eigenlijk. Maar ja, we gaan nu natuurlijk wel richting... We hebben bijna een kwart van de competitie al gehaald. Volgens mij zaterdag speelronde nummer 8. Nou ja, dan wordt het wel bijna tijd om die doelpuntjes te maken. Want ja, ik kan bijna zeggen, het houdt een keer op. Maar ja, je hebt ook geen vervanger. En misschien is dat ook wel wat meespeelt. Want een beetje extra druk is vaak ook wel goed voor spelers. Want hij weet natuurlijk ook, ja, als ik nu niet score, dan sta ik er volgende week toch wel weer in. Dus misschien mist hij ook wel die extra druk.
Nou ja, of hij heeft heel erg last van de druk die er nu al is.
Ja,
dat gevoel heb ik, ja.
Ja. Want trouwens, voor mij, Sander, wilde jij dat ook zeggen, dat de reactie van Johnny Jansen, die vond ik wel echt, echt prachtig. Gewoon ja, zoals hij niet alleen op het veld ook, maar hoe hij daarna ook voor de camera stond bij de NOS.
Stond ook bijna
hij kreeg gewoon echt even moeilijk van toen hij zei van, dat hij nou gewisseld had, dat het wel een beetje mentaal dan toch een tik voor hem was. En hij reageerde ook echt zelf, alsof je dat zelf ook op dat moment echt wel voelde.
Maar jongens, zo'n trainer, die past toch bij onze club, of niet?
Ja,
dit is toch Heerenveen?
Wat mij betreft een contract voor het leven. Ik weet niet hoe... ik moet nog zien hoe zijn trainerskwaliteiten zijn. Dat kan ik nog niet echt wat over zeggen. Maar ik vind gewoon een topgozer. Echt een topgozer.
Ja, dat een topgozer is duidelijk. Hè? Maar het is dan wel heel belangrijk om te zien, zeg maar, als we bij VVV niet gaan winnen, dan komt de druk er wel wat meer op te staan op het elftal. En dan ben ik wel heel benieuwd zeg maar, hoe dit elftal en ook Jansen hier weer gaat reageren. Maar ik ben wel een goed voorstander van Jansen, absoluut. Maar er komt wel druk op te staan onderhand.
Gaan wij door naar de korte hoek. We kunnen hier nog een hele tijd over doorlullen, vrees ik. In de korte hoek. Jullie kennen het principe. Ik noem mijn naam, stel een vraag en ik verwacht een kort en bondig antwoord. Sander, een vraag van Martin. Wordt het niet eens tijd voor wat ervaring? Op de rechtsachterpositie bijvoorbeeld.
Nou, ik vond Floranus gisteren... Ik zal niet zeggen dat de fout bij hem vandaan kwam, want Kerk die startte al heel ver van tevoren. Het was ook geen rugdekking, maar het zag er niet lekker uit. Het zag er tegen Ajax drie keer niet lekker uit, maar ja, dat is dan Ajax. Dus het zijn allemaal wel verzachtende omstandigheden. Ja, ik zou Van Rijn wel willen proberen, hoor.
Hij doet het wel beter als vorig jaar, maar doet hij het goed genoeg voor nu?
Hij was gisteren natuurlijk met zijn snelheid wel een paar keer echt goed erbij. Hè? En dat zijn die dingen, ik zie vooral altijd de fouten bij hem. Je mag ook de andere kant wel eens bekijken. Maar nou ja, ik vind Van Rijn, ja, die halve wedstrijd die hij speelde tegen, wat was het? Fortuna, denk ik. Was ik wel tevreden over.
Wout, welke speler gaat uiteindelijk het verste komen? Chidera Ejuke of Mitchell van Bergen?
Poeh. Ja, dat is een hele goeie. Dan schat ik toch Van Bergen ietsje hoger in. Omdat het echt een klassieke rechtsbuiten is. Snelheid, actie, passeerbeweging. Nou, het zijn ook precies de kwaliteiten van de Joeken. Nee, ik denk toch Van Bergen. Die schat ik ietsje hoger in.
Frank, welke titel van een Bruce Springsteen nummer vind je toepasselijk voor dit seizoen? Hij is vandaag 70 geworden, is mij verteld.
Ah, nou, dat is ook toevallig zeg.
Ja.
The Rising. The Rising.
The Rising.
Allemaal luisteren naar de podcast.
Zeg, hoe gaat dat dan?
Kun je een stukje zeggen?
De Rising gaat over 9-11. En het gaat over de donkere wolken die er waren. Maar goed, op een gegeven moment kom je ook wel weer boven. En ik denk dat Heerenveen ook heel veel donkere wolken heeft gehad boven tafel en zijn stadion qua veldspel. En als ik nu naar het stadion ga, dan heb ik er zin in en dan geniet ik ervan.
Wout, een vraag van Marco Veenstra. Liever 12e worden met voetbal zoals nu of 8e met voetbal van de afgelopen seizoenen?
Dan ga ik toch dit seizoen voor een 12e plek. En dan gaan we volgend jaar 8e worden. Kan dat ook?
Ik denk dat het
nu gewoon een zaak is om met mooi voetbal het publiek even terug te winnen. Of even, maar het publiek terug te winnen. En daar zijn we denk ik wel al mooi op weg om die binding terug te krijgen. Alleen, ja, we hebben nu al aardig wat punten verloren ook. Tegen ploegen die we normaal gesproken hadden moeten pakken. Twente en Fortuna. Dat kost ook al 4 punten. Dus ik denk dat op dit moment het spel even belangrijker is dan de punten. In de situatie waar Heerenveen nu in zit.
Sander, een vraag van René Groenewoud. Is het niet beter om een middenveld te hebben met Veerman, Kongolo en Halilovic of Bruin? Met een van die twee heb je naar mijn gevoel meer kans op een doelpunt.
Hadden we het net natuurlijk al over. Ja, dan heb je meer kans op een doelpunt. Maar die verdedigende organisatie, ja, dat is ook wat waar. Ik zou het wel eens willen proberen.
Frank, wat kun jij ons in een halve minuut vertellen over Radoslav Matusiak?
Radoslav Matusiak, je spreekt het ook fantastisch mooi uit. Pools International, die in 2007 bij Heerenveen kwam bij Palermo weg. Hij twijfelde over Heerenveen, maar Leo Beenhakker was de bondscoach en die zei, ga maar naar Heerenveen toe. Toen heeft hij dat gedaan en heeft hij toch een goal gemaakt. Toevallig tegen de tegenstander van aankomend weekend VVV uit.
That's it. Volgens mij is hij, nadat hij bij Heerenveen is weggegaan, ook gewoon echt gewoon gestopt met voetballen. Heeft hij voor mij nog een half seizoentje ergens in Polen nog gespeeld, maar
hij is toen verhuurd aan Wisla Krakau.
Door Heerenveen nog, of?
Ja.
Nou, dat kan wel, ja. Ja.
Kost hij niet 3 miljoen?
Wel te veel voor één goal. Maar hij heeft toch 15 in het land gespeeld.
Knap.
Ja.
Goed.
Met zijn kwaliteiten.
Ja. 15 meer dan ik.
Dan even wat anders. Zijn naam is al eens eerder gevallen in eerdere podcasts. Vanavond nog niet. Doan van Hou, 20-jarige linksback uit Vietnam, heeft vanmiddag tegen Jong Feyenoord zijn debuut gemaakt en voor mij de eerste 60 minuten gespeeld. Direct Nicola Jurgensen eventjes in de vernieling getrapt. Dat viel mij geloof ik ook, maar we hebben het nog niet echt over gehad van wat voor speler verwachten we. Ik heb een beetje naar beelden gekeken afgelopen week. En ik wil nog niet direct zeggen dat Lucas Woudenberg moet gaan vrezen. Maar ik denk dat deze jongen best wel wat kan verrassen. Hij heeft volgens mij wel een aardige techniek. Hij is lang ook voor een Vietnamees.
Ja, maar is de Vietnamese competitie niet hetzelfde niveau waar Wout ongeveer voetbal?
Ik denk dat je DWP een beetje tekort doet nu.
Ja, nou, sorry Wout, maar...
Nee, ja. Ik heb geen idee. Ik heb de competitie in Vietnam al een tijdje niet meer gevolgd. Dus ik heb geen idee hoe het niveau er daarbij bij ligt. Nee, volgens mij is het vanuit Heerenveen ook gewoon eigenlijk gewoon een gok. Nou ja, en zoals ze overal verkondigen, kan het commercieel blijkbaar uit. Maken ze de winst op, begreep ik, of lopen ze in ieder geval kiet. Dus ja, het is een gok en die kunnen ze daardoor nemen. Ja, het is afwachten.
Ik heb het bij deze dan alvast gezegd. Ik denk dat hij volgend jaar, dus de tweede seizoenshelft, misschien wel eens wat speelminuten kan gaan maken. Dat hij het Woudenberg moeilijk kan gaan maken.
En wat viel je op? Wat goed verdedigend of koppend, lange bal?
Ja, gewoon goede paas. Ook gewoon lekker agressief in de duels. Hij trekt zijn been niet terug. Eigenlijk gewoon wel een beetje alles wat je verwacht van een beetje een moderne linksback. Die kan ook opkomen. Hij is niet bang ook om zelf een actie te maken. En dan is natuurlijk de grote vraag van ja, is dat niveau inderdaad wat in Vietnam of met het nationale elftal is dat een beetje te vergelijken met de Eredivisie. Maar ik denk zo goed is de Eredivisie nou ook weer niet. Ik denk dat het best wel mogelijk is.
Vietnam staat op de nummer 100 FIFA-ranking, toch?
Dan ben jij beter geïnformeerd dan ik weet het niet.
Ja, nee, maar volgens mij is zoiets.
Had hij ook niet Aziatische Champions League gevoetbald en daar toch wel een of andere prijs voor zijn positie behaald? Beste linksback of zo?
Ja, hij is toen beste speler geweest van het toernooi of zo. Hij is ook landskampioen geweest. Dus ja, dat is toch in een land van 90 miljoen mensen. Ja.
Noem eens twee clubs uit Vietnam, Frank.
Nee, nou houd het wel een beetje op, jongens.
Hanoi FC en... Ho Chi Minh City.
Ja, we kunnen er nog steeds niet zo heel veel over zeggen, hè, denk ik. Ik denk ik waag een gokje en dan word ik volgend jaar waarschijnlijk wel weer uitgescholden voor mijn lood. Maar dat zien we dan weer. Sorry Wout.
Nee, ik zou zeggen, ik weet ook niet hoe hij het vanmiddag tegen... vanmiddag tegen Feyenoord heeft gedaan. Wie zijn directe tegenstander was of...
Ik heb wel een fout van Daniel Heu gezien waarvan ik denk... Zo, jij komt voorlopig nog niet eventjes in het eerste, geloof ik.
Nee, die zit nog niet helemaal het juiste ritme te pakken, nee.
Zo. Dat was niet sterk.
Draaier ook trouwens, bij de derde Feyenoord, dacht ik. Ja,
Ja een aanvaller die gaat mee verdedigen, dat moet je niet doen.
Nee.
Komende zaterdag wacht VVV uit, we noemden het zo net al eventjes. 2 jaar geleden hebben we daarvoor het laatst weten te winnen, 0-2. Vorig jaar werd het 2-2, maar over het algemeen boeken we daar wel een aardig resultaat. Ik geloof zelfs dat in de eredivisie van de, moet ik het even goed zeggen, 16 ontmoetingen, dat we 1 keer hebben verloren van VVV. Dus misschien wel de ideale tegenstander om weer eens een overwinning te pakken. Frank, heb jij er een beetje vertrouwen in?
Nou ja, ik heb er altijd vertrouwen in. Ik bedoel, ook doordat we nog niet hebben gewonnen, heb ik niet het, denk ik niet van het wordt niks. Die stemming heb ik helemaal niet. Ook daar kunnen we winnen als we gewoon zo voetballen als afgelopen zondag kunnen we daar gewoon winnen. En als VVV gaat komen, dan krijgen wij ruimte. En dan worden we gewoon gevaarlijk.
Ja, als zij zich massaal terugtrekken, dan wordt het lastig. Maar dat gaan ze niet doen.
Uitslag 0-3.
Wie gaat de scoren?
3 keer een eigen doelpunt.
Nee, jongens. En Joeke van Bergen en Odgaard.
Right. Sander?
1-2, twee keer Odgaard.
Ik denk 1-3 overwinning, vier keer Odgaard.
ik zou vijf keer Odgaard zeggen, maar dan zeg ik 0-2 en dan twee keer Van Bergen. Was het niet zo dat bij de laatste overwinning in Venlo Michailovic scoorde?
Ja.
En Rochas, geloof ik zelfs, ja.
En Rochas, ja.
Ja. Ja, dat gaat denk ik zaterdag niet gebeuren met Michailovic.
Kent u deze nog?
Nee, maar Michailovic deed nou ook niet mee, volgens mij, een beetje bij Jong Heerenveen.
Volgens mij staat hij niet eens bij de selectie zelfs.
En tegen Cambuur ook niet. Dus dat is wel... of hij is
wel wat gebeurd zijn.
Of is dat gebeurd, ja. Maar...
was het nou.
Opvallend.
Goed. Heren, ik denk dat het bijna wel weer was voor vandaag. We zitten bijna tegen het half uurtje aan. Mag ik jullie bedanken voor jullie aanwezigheid vanavond?
Graag gedaan.
Jo.
En ik wil daarnaast nog even een kleine shout-out doen naar onze luisteraars. En niet alleen omdat jullie iedere keer ons helpen met het insturen van jullie vragen. Maar ook gewoon omdat we merken dat het aantal luisteraars gaat steeds een beetje omhoog. We gaan langzaam richting de 1000 per keer. Dus dat is meer dan wij, dan Frank Redmer en ik ooit hadden kunnen hopen. Dus jullie dank daarvoor.
Meer dan op de hoofdtribune zat gisteren.
We proberen het een beetje positief te houden. Maar zo nu dan moet je ook kritisch blijven. En dat zullen we ook zeker blijven doen. Jongens, nogmaals bedankt. En, we spreken elkaar volgende week weer naar VVV uit.
Later. Dus.
Hoi.
Die ging vloeiend, Marcel.
Nou, laat de Vriezer dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd.